Nou, we gaan weer met Paulus verder, jonge broeders en zusters, en ook voor de ouderen die er zijn. Ik dacht nog even met het weer, ja, als nou vanwege het weer mensen niet kunnen komen, ja. En de jongelui zijn er ook niet, wat ga ik dan doen? Ik denk, ja, het is ook voor ons allemaal uiteindelijk. Maar dan had ik met Galaten verder gegaan, had ik al bedacht. Maar jullie zijn er gelukkig. En ga met mij mee naar Handelingen 7 vers 58. We hebben het onderwerp jongelingen in de Bijbel. En er zijn er heel wat. En dan zijn ze die wij de laatste tijd hebben behandeld echt niet allemaal. Want als je in Koningen en Kronieken leest, dan lees je over die koningen. En er zijn een heleboel die gewoon op 20-jarige leeftijd begonnen. Of 22, 23, 24. Maar ook eentje die was 7 jaar toen hij op de troon zat. Dus er is genoeg in te vinden. Maar ik heb zo'n beetje de aansprekende uitgezocht voor onze studies. Ja, en dan komen we bij de laatste. En dat is apostel Paulus. En dat is echt wel een heel bijzonder iemand, dacht ik zo. Handelingen 7 vers 58. Dan zien wij hem voor de eerste keer vermeld staan. En dan heet hij nog Saulus. In de Bijbel. En wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigden legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling. Genaamd Saulus. Dus daar heb je hem. Dat is de eerste keer dat we hem tegenkomen. Laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Vader, ik dank u voor alles wat u voor ons gedaan hebt. En ook dat u uw geest hebt gegeven aan ons. Niet alleen als een onderpand tot de dag der verlossing. Maar ook om ons licht te geven en te leren in uw woord. En dat hebben we ook nu weer nodig, Vader. Zodat we het verstand hebben om het te begrijpen. En dat vraag ik voor ons allemaal, jong en oud, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Hier komt u dus de eerste keer voor. Saulus. En Saulus was een Jood, een Farizeeër, een jongeling. En we hebben het natuurlijk al gezien, een jongeling. Over het algemeen kan je spreken, nou ja, een jongeling van 15, 16, 17 jaar, 18, 20, in de 20. Als je 22, 23 jaar bent, ja, dan kan je ook nog spreken over iemand in zijn jonkheid, ja? Maar Paulus is hier echt wel een jongeling hoor, van die leeftijd, zo onder de 20. Als we even kijken, hij stond dus bij de stenigers van Stefanus, ja? En je ziet, ze legden hem bij hem de klederen en hij keek toe. En Paulus, die vond het prima, ja? En je ziet ook, toen Stefanus gestenigd werd, zie je in hoofdstuk 8 daarna, Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood, aan de dood van Stefanus. En hij werd te dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En zij werden alle verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En in vers 3, en Saulus verwoestte de gemeente. Zie, dat is Saulus, die jongeling. Hij was een fanatiekeling. Ja? Hij was een Jood en hij ging gelijk over tot het vervolgen van de gelovigen, de gemeente, de koninkrijksgemeente. Die ging hij gelijk vervolgen. Was hij nog vrij jong, ja? En dan ging hij gelijk toe over. En ik denk zelf, kijk even, we gaan even kijken wie Paulus eerst was, hè, als persoon. Hoe was hij voor zijn bekering en na zijn bekering? Dus je ziet die vervolging die breekt uit. En kijk, in hoofdstuk 26 vers 9, handeling 26 vers 9. Het was niet zomaar iemand hoor. Hij was heel erg fanatiek. Ze moesten allemaal over de kling gejaagd worden, ja? Vrouwen, kinderen, inclusief. Maakte hij geen probleem van. Dingen die wij in de Tweede Wereldoorlog wel eens dingen over horen of lezen. Wat een vreselijke dingen. Paulus deed dat. Kijk, in Handelingen 26 vers 9. Ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen. Dus vijandige dingen moest doen. Hetwelk ik ook gedaan heb te Jeruzalem. En ik heb vele van de heiligen in de gevangenis gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende. En als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. Zie je het? Dus hij stemde toe als mensen omgebracht werden. Je ziet ook bij de steniging, het is niet Paulus die stenigde, hij stond erbij. Je ziet hier ook, als ze omgebracht werden, dan stemde hij daarin toe. Het staat niet dat hij het zelf deed, dat zou gekund hebben, maar dat lezen wij nergens in de Bijbel. En door alle synagogen heb ik hen dikmaals gestraft. Zie je, heb je wel persoonlijk, heeft hij ze gestraft en gedwongen te lasteren. En bovenmate tegen hen woedende heb ik hen vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden. Zie je, bovenmate woedende. Dus hij was laaiend, hij was woedend, hij was laaiend. Hij was echt een vijand van Christus. Want Christus zegt, waarom hebt gij mij vervolgd? Als hij hem op de weg naar Damascus verschijnt. Waarom heb je mij vervolgd? Maar hij vervolgde de gemeente. Maar het was duidelijk, hij was een vijand van Christus. Die vervolgde die. Die haatte die gewoon. Hij was een hater van God. Terwijl hij wel alle dingen uit de wet deed. En dacht God te dienen. De ware God. Maar je ziet het, hè. Gedwongen te lasten. Dan moet ik heel erg denken ook aan de vervolgingen van de gelovigen in de reformatie. Hè. Dan moest je je geloof afsferen van het katholieke kerk. Ja, en dan werd je gespaard. Hè, of gedwongen te lasten. Dat soort dingen. Dat gebeurt in religie. Ja. Dat gebeurt in islamreligie. In alle religies gebeuren dat soort dingen. Die willen namelijk hun geloof jou opleggen. En je moet geloven. Je moet het. Ja. Dus daarom ben ik blij dat wij niet in een theocratie leven, maar in een staat die gescheiden is. Kerk en staat zijn gescheiden van elkaar. Anders gaat op een gegeven moment iemand die hier het woord zeggen krijgt, die gaat dan tegen mij vertellen bijvoorbeeld dat ik op zondag niet mag ijs kopen bijvoorbeeld. Hè? Of al dat soort dingen krijg je dan. Dat moeten we niet hebben. Ja? Wij zijn niet hier op deze aarde om de wereld te regeren. Dat komt later als Christus is. Die gaat hier de wereld regeren. Wij zijn er, wij zijn gezanten om het evangelie aan de mensen te vertellen. Dat is onze taak. Nou, je ziet hier, ga met mij naar 1 Timotheus 1 vers 15. Hij zegt dat ook van zichzelf. In Handelingen lezen wij een beschrijving van Lucas, wat Paulus daar deed. Je ziet het dus, hè. Hij ging over tot vervolging. Hij schroomde niet voor terug om hun te straffen, te dwingen, te lasteren en vrouwen en kinderen gewoon op te sluiten. En als ze gedood moesten worden, geen probleem. Ja, doe het maar. Maar 1 Timotheus 1 vers 15, dan zien we dat Paulus, wat hij nu als gelovige over zichzelf zegt. En dan kijkt hij terug, ja. En dan zegt hij in vers 12, 1 Timotheus 1 vers 12, bladzijde 1309... In vers 13, die tevoren, spreekt hij over zichzelf, een godslasteraar was. Zie je het? Iemand die God lastert. Dat was hij. En een vervolger en een verdrukker. Zie je, hij was ook een vervolger en een verdrukker. We spreken hier over Paulus, een jongeling, hè? Want hij heeft het een tijdje gedaan, maar geen 10 jaar. Nee. Dus hij was als een jongeling, was hij een godslasteraar, een vervolger en een verdrukker. Hij heeft ze vervolgd. En in vers 15 zie je ook, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Kijk, van welke ik de voornaamste ben. Dus ik ben een iemand die God lasterde. En hij handelde in de naam van God. Maar ja, dat zei de SS ook in de Tweede Wereldoorlog. Hè? God, op die koppel stond dat volgens mij. En hier had ze een doodskop op een op hun pet. Maar hij was de voornaamste van de zondaren. Voornaam. Ik heet Jan Hubert Stelma. Wat is mijn voornaam? Jan. Wat is mijn tweede naam? Hubert. En dan mijn achternaam. Achternaam. Stelma. Ja? Dus als je zegt, ik ben de voornaamste, dan ben je de eerste van alles wat erna komt. Dus Paulus zegt, ik ben de voornaamste zondaar. Van alle zondaren ben ik nummer 1. Wie zegt dat van zichzelf? Ja, dat is juist het probleem voor mensen. Als ze gered willen worden, moet je eerst zeggen dat je een zondaar bent. Ja? En erkennen dat je een zondaar bent. En Paulus zegt nu, hij dacht God te dienen. Hij zegt maar, ik was de voornaamste van de zondaren. De zondaren in de opstand tegen God. Ik was de grootste vijand die God ooit op aarde gekend heeft. De voornaamste van alle zondaren. Hè? Dan zeg je nogal wat. En hij zegt het onder inspiratie van de Heilige Geest. Dus het is niet zomaar valse bescheidenheid, valse nederigheid. Nee, het is zo. Niet, ik denk het, het is zo. Het is een feit dat hij dat was. En daarom is het zo mooi dat In Handelingen 9 zien we ook dat Paulus, die gaat op weg naar Damascus en er verschijnt de Heer Jezus Christus aan hem. Die verschijnt dus aan de voornaamste van de zondaren. Dus dat is juist, is daarom Paulus zo'n goed voorbeeld voor ons allemaal en ook voor de jongeren, dat de allergrootste zondaar gered kan worden. Er is dus geen zonde, er is geen persoon in deze wereld, de allergrootste crimineel, wat hij ook uitgesproken heeft. 2 weken geleden zei nog iemand tegen mij, dat geloof, ja, van, zeker ook van als Hitler op zijn sterfbed. Nou, dat heeft hij niet gelegen, want hij heeft natuurlijk zijn zelfmoord gepleegd. Maar als hij dus op dat moment, voordat hij dat deed, had gezegd, ik ben fout geweest, ik ben een zondaar. En ik geloof dat Christus voor mijn zonde gestorven is. Dat hij dan gered is, ben je zo geloof? Ik zei, ja, dat klopt, ja. Ja, dat klopt. Ja, de genade van God is te groot voor ons, om dat te begrijpen. Maar Hitler was, ja, wat hij gedaan heeft, ik bedoel, ja, dat heeft Paulus natuurlijk niet gedaan. Hij heeft niet zoveel mensen in de gaskamers en alles gedaan. Maar in zijn opstand tegen Christus noemt hij zichzelf de voornaamste de zondaar. En iedereen kan gewoon gered worden. Daarom heeft Paulus ook, heeft God ook hem geroepen, ja, om de verkondiger van Gods genade te zijn. Hij heeft die jongeling Paulus geroepen. Paulus werd in plaats van een vervolger, werd hij nu zelf een vervolgde. Want hij ging het evangelie van Christus verkondigen. Nou, toen gebeurde er wel het een en ander, ja. Dus kijk, ga maar mee naar Handelingen 6 even terug. We hebben net in 7 gelezen dat hij stond bij de steniging van Stefanus. En we praten al eventjes over Paulus voor zijn bekering. Ikzelf geloof, als we naar Handelingen 6 teruggaan. Kijk, Paulus was een fariseer, hè. En die was opgevoed in Jeruzalem, zegt hij. Aan de voeten van Gamaliel, een fariseer. Fariseer, nou, die was natuurlijk sowieso met alle feesten waren ze in Jeruzalem. En Paulus, als we kijken in Handelingen 6, vers 9. En er stonden op sommigen die waren van de synagogen, genaamd der Libertijnen en der Cyreneërs, en der Alexandrijen, dat is bij Egypte natuurlijk. En degene die van Cilicië en Azië waren en twisten met Stefanus. Er is een synagoge daar uit Cilicië. En weet je, wie komt daar vandaan? Apostel Paulus. Die is daar geboren. En die Joden in de verstrooiing, die hadden ook hun synagoge. Ik weet niet, misschien stond dat op bepaalde momenten van het jaar wel met de deuren dicht. Of je kon er altijd terecht, maar die hadden hun eigen synagoge. Is misschien maar nou opeens te winnen, maar volgens mij in Rome, Nederland heeft ook een eigen kerkje. Of zo, bij Rome daar, hoe heet die? Die Bodaar, die heeft het daar wel eens over. En dan hebben ze daar de Hollandse, ja, een soort Hollandse afdeling, noem maar wat eventjes, zeg maar wat, zoiets. Nou, zo had je dus daar ook synagogen, je ziet die verschillende, van Joden uit de verstrooiing. Daar komt Paulus uit. Dus het zou heel goed kunnen, ik zeg het maar even voorzichtig, maar ik achter kans groot, dat Paulus hier ook tussen was. Want kijk, ze twisten met Stefanus. En even later is Stefanus gestenigd en Paulus is erbij. Dus in dat stel daar, wat met Stefanus aan het twisten was, stond onze jongeling Paulus ook bij. Ja? En je ziet wat hij doet, hè? Wat ze doen. Twisten. Twisten met hem. En kijk ook in vers 12 en 13. En zij beroerden het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden en hem aanvallende, grepen zij hem en leidden hem voor de raad. Dat zijn dus religieuze mensen, ja. Komen met de Bijbel. Ja. Maar wat zien ze? Er komt iemand met de waarheid. Stefanus. Ze kunnen hem niet weerstaan. En dan zie je, ze gaan het volk een oproer maken. En ze vallen hem aan, ze grijpen hem en stellen hem voor de religieuze raad. En wat doen ze dan? Stelden valse getuigen. Valse. Ja? Ja, dat is met deze boodschap ook. Je kan natuurlijk, er is geen spel tussen te krijgen. Zeg ik altijd maar. En dat is ook niet. Dus als je dat niet kan en je bent tegen, dan kunnen de mensen ook dingen over je gaan zeggen die niet kloppen. Ja, die gemeente kan maar aanleven. Toch? Vergeven voor zonde. Dat zeggen ze daar. Dus dat soort dingen. Dat zeggen wij niet. Je kan maar doen wat je wil. Dat leren wij niet. Dat is niet wat God wil. God wil dat wij een heilig leven hebben. Maar inderdaad, om het heel erg de tegenstander, of het heel, ja, soms kan je heel erg overdrijven om iets duidelijk te maken hoe groot iets is. Dan zeg je, ja, de genade is zo groot, inderdaad, al mijn zonden zijn vergeven. Dat klopt, ja. Dus als ik bijvoorbeeld iemand vermoord, dan nog blijf ik gered. Maar dan moet je natuurlijk niet zeggen, Jan die zegt, ja, ik kan zo iemand vermoorden. Nee, dat zeg je niet. Het gaat om, niet wat ik, maar het gaat om die genade van God, hoe groot die is. En dan daar kan je zoiets zeggen. Maar het zou kunnen, nou, maar het is natuurlijk niet wat God wil. Dus daar moet je mee uitkijken, want zometeen krijg je een e-mail, dan zegt iemand, dus als gelovige, zeg jij dus dat ik mag zelfmoord plegen. En ik zeg ja, en hij doet het. En de politie leest die e-mail, dan denk ik, hé, wacht even. Ja, dan moet je nog mee uitkijken ook, dan komen ze nog bij jou op bezoek ook, snap je? En dat leren wij niet. Maar kijk, je ziet hier, valse getuigen. En wat zeggen ze? Deze mens houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Nou, dat doet hij helemaal niet. Maar ze verdraaien het gewoon. Nou, en dan zie je in vers 54. 7 vers 54. Dus heeft Stefanus, hebben ze dus gepakt. Valse getuigen. Nou, en dan zie je. Hij beschuldigt hun. En dan als zij dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Nou, daar stond Paulus tussen, ja. Knersten de tanden. En ze bersten hun harten. Nou, en dan pakken ze hem, zie je het. Kijk in vers 57. Zij roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan. En dan zie je dus Paulus daar staan. Zie je, ze roepen met grote stem. Nou, dan moet ik als denken aan het Midden-Oosten. Zie je, dat is wel al die massa's mannen daar, als er wat is. Die massa, die komt in beweging. En ze pakken ze lynchen je gewoon. Dat is in feite gewoon een lynchpartij. Ja, steniging. Maar het is geen eerlijke rechtszaak. Normaal niet. Dus Paulus stond daar wel tussen. En hij stemde erin toe. Kijk, en dat was Paulus. Dus ga met me mee naar Galaten 1. En we spreken over de jongeling. We spreken over de jongeling Paulus. En in Galaten 1 zie je ook weer Paulus die nu weer over zichzelf spreekt. Hij is gelovig en dan kijkt hij weer terug. Want hij moet in deze brief, zo meteen Galaten gaan we ook weer verder daarover praten. Het gaat over zijn apostelschap dat hij moet verdedigen. En in vers 13, wat zegt hij van zichzelf? Gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was. Dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en ze verwoestte. Zie je het? Dat is Paulus. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzetting. Dus wat is Paulus? Hij was fanatiek. Hij vervolgde de gelovigen, de gemeente Gods die toen was. En hij verwoestte hen ook. Dus ze werden ook verstrooid. Maar je ziet nog iets staan. Ik nam toe in het Jodendom. In de Joodse religie. Wat is dat? Ik nam toe boven velen van mijn ouderdom. Nou, je kent het ook wel eens. Hè? Als je in de politiek kijkt, dan zeggen ze, kijk, die moet je in de gaten houden. Die heeft potentie om een grote jongen te worden. Ja, bijvoorbeeld in de politiek. Of zeggen ze, dat is de kroonprins. Die is, of ze gedoodverfde opvolger, weet je wel. Dan zien ze kwaliteiten. Dat wordt de nieuwe fractieleider. Dat wordt de grote man in Nederland. En dan zien ze ook van de jongelingen. Die zeggen, hey, kijk, die moet je, dat wordt er eentje hoor. Die heeft het in zich. En Paulus die nam toe. Kijk, boven iedereen van zijn ouderdom, dat is van zijn leeftijd. Dus hij was onder zijn leeftijdsgenoten. Nou, hij was een jongeling. Nou, denk bijvoorbeeld aan de Heer Jezus in de tempel. Hoe oud was die? Weet je het nog? Hoe oud was de Heer Jezus toen hij in de tempel zat, dat zijn ouders hem kwijt waren? 12, ja, precies. Toen zat hij daar al te leren. En ze waren versteld over zijn kennis. Daar val je op, hè? En dat was met Paulus exact hetzelfde. Boven zijn leeftijdsgenoten. Hij stak met kop en schouders boven hen uit. Hij nam toe. Dus met andere woorden. Hij was ook overvloedig ijverig voor zijn vaderlijke inzettingen. Daar zat een glanzende carrière voor hem. En dan moet ik ook wel eens denken. Ik bedoel niet altijd over. Maar katholiek kerk ik altijd een mooi voorbeeld. Maar in de protestante kerk kan je het ook doen. Alleen met katholiek kerk is het nog meer treetjes. Je kan natuurlijk beginnen gewoon als kapelaan. Ik weet niet of het een pastoor is dat hoger. Kapelaan toch? Of is er geen verschil? Ja. Ja? Even de katholieke afdeling. Nou, je kan beginnen en dan word je pastoor. Nou, dan kan je natuurlijk bisschop of deken worden. Ik denk dat de salarisschaal misschien ook daar wel in overeenstemming is. Ik zou het niet weten. Maar. En dan kan je natuurlijk kardinaal worden. Dan ben je de baas van Nederland. En dan kan je nog in Rome nog een... wat heet je dan? Dan kan je ook nog wat worden. Hoi. Ja. Maar dan kan je als uiterste misschien nog wat op huis worden. Dat is allemaal. En dat is allemaal... Allemaal carrière, ja. Je kan carrière maken in de kerk. Meer aanzien. Ja. En zo was Paulus precies hetzelfde. Ook in het Jodendom nam hij toe. Kijk, in Filippenzen. En hij was nog maar heel jong. Dus hij had nog een glanzende toekomst tegemoet. Waar draait het altijd om in het leven? Ook in religie. Eer, geld en aanzien. Macht. Eer, macht en geld. Daar gaat het om. Dat draait het in het leven en in de religie precies hetzelfde. Dus in Filippenzen, Paulus had dus heel wat, om, hij had ook nog meer, een heleboel voordelen, want hij kon zichzelf roemen. Want in Filippenzen 3 vers 4, 1296 de bladzij, hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders mee te betrouwen in het vlees ik nog meer. Hij was besneden ten achtste dagen, zie je, hij was uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin. Een Hebreeër uit Hebreeën naar de wetten Fariseeën. De crème de la crème. Hij had alles, had hij mee. Had alle voordelen die je maar hebben kon. Er was niets, geen smetje. Had van alles wat je hebben kan. Sommige dingen kan je niet zelf veranderen. Ik ben hier geboren. Ja, dat heb ik zelf niet kunnen regelen van tevoren. Dus hij heeft ook op sommige punten, ja, dat heeft hij wat een ander misschien niet heeft, maar hij heeft het allemaal. Naar de wet der Fariseeën. Kijk, en naar de ijver en vervolgen der gemeente. Naar de wet, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Zie je? Dus naar de rechtvaardigheid die in de wet is. Dus alles wat de wet zei. De voorschriften, de offers en de feesten en dat soort dingen. Hij deed het allemaal keurig. Hij was onberispelijk. Dat zegt nog niet of hij gelovig was, want dat was hij niet. Hier kijkt hij dus terug, hè, hoe hij was toen de tijd. Maar wat de wet voorschreef, hij deed het. Hij zag zichzelf alleen niet als een zondaar. Dat is het verschil. Dus je kan de offers doen. Maar dan zeg je, kijk eens, ik doe keurig wat de wet zegt. Moslim ook. Hij moet 5 punten in zijn leven doen. Hij moet naar Mekka geweest zijn. Hij moet 5 keer per dag bidden, geloof ik. En nog. Nou, en heb je die 5 dingen gedaan. Klaar. Dan heb je je geloof in die regels. Dan denk ik, nou, accepteer God mij wel. Maar in de Bijbel is het niet zo. Want God kijkt altijd naar het hart. Het gaat om geloof. Dus je kan dingen doen, maar dat zegt nog niet dat je gelovig bent. Er zijn ook mensen die gaan hun hele leven keurig naar de kerk, doen allemaal mooie dingen. En die luisteren ook naar de preek, die zingen liedjes van Johannes de Heer. En dan blijken ze niet gered te zijn. Dat heb ik ook al meegemaakt. Ik heb een keer met een popster geschreven in Nederland, Hans Vermeulen van Sandy Coast, voor de ouderen onder ons. Nou goed, die kennen, dat was echt True Love, That's a Wonder, dat liedje. En die heeft voor de EO toen een tijdje nog gezongen. En dan denk je, nou, hoe groot zijt gij? Ik heb die cd. Geweldig. Hoe die dat zingt, vol overgave. Ik heb wat meegezongen. Ik denk, ik ga hem toch eens een keer benaderen. Schrijven. Bleek hij ergens in het buitenland te zitten. En een e-mailadres kwam ik achter. Ik geschreven. Bleek dat hij er totaal niks van geloofde. Dat was ik totaal het verkeerde spoor, hè? Dus kijk niet. Ja? Het ziet allemaal al mooi aan de buitenkant uit. Maar dat zegt nog niet alles, hoor. Het gaat erom, wat zegt men, wat gelooft men. Ik wil het wel eens horen. En dat klonk heel, heel mooi en heel mooi. Maar uiteindelijk, nee, hij vindt de muziek mooi. En er zijn meerdere mensen die vinden gospelmuziek gewoon mooi. Maar niet om de inhoud. Daar kunnen ze soms niet achter staan. Nou, je ziet het, Paulus was onberispelijk. Dus hier zie je, als we dat even terugkijken. De jongeling Paulus, hij was een vijand van Christus. Een lasteraar van God. Hij was ook heel erg ijverig tegen Christus. Hè? Ijverig in zijn vaderlijke inzettingen. En ijverig naar de wet. Zien we ook. Hij had een carrière. En hij had ook geen verdrukking. Nee, wie? Hij was zelf de verdrukker. Maar als we nu kijken naar Paulus. Nu hij eenmaal gelovig geworden is. De jongeling Paulus. Dan zien we dat hij nu. Christus is aan hem verschenen. Hij heeft Christus aanvaard als zijn verlosser. Nu is hij geen vijand meer. En nou gebeurt er wat, hè, als je geloof wordt. Nu is hij opeens een geliefd kind van God geworden. Hij houdt van God. Hij is degene die zegt, die zich voor mij overgegeven heeft. Ja? Die mij lief gehad heeft, zegt hij. en van mij heeft overgegeven. Het is Paulus die spreekt over dat Christus die houdt van mij. Dat kan ik zien, dat kan ik aan het kruis zien. Dat heeft hij bewezen. Dat is het bewijs. Hoe weet je dat God van je houdt? Vraag maar de mensen. Ze kunnen wel over God praten, maar hoe weet je nou dat hij van je houdt? Als hij niet naar het kruis kan wijzen, dan weet je het ook niet. Daar kan je het in zien. En Paulus, die is gelovig geworden en er is veranderd. Hij is geliefd nu, hij is geen vijand meer. Maar wat je ook ziet in zijn ijver, hij was heel erg ijverig hè, voor zijn vaderlijke inzettingen. Hij was ijverig voor zijn Joodse religie. Hij was ijverig voor zijn positie, voor zijn carrière. Maar nou opeens is hij gered geworden. Is het niet zo dat hij inzakt? Hij is net zo ijverig. Ik zet er een gelijk tekentje tussen. Voordat hij gelovig werd en daarna. In zijn ijver kan je een is gelijk tekentje zetten hoor. Hij was toen heel erg ijverig. Maar daarna was hij net zo ijverig. Nog wel veel ijveriger misschien. Maar nu voor zijn Here. En dat zie je jammer genoeg bij genade gelovigen. Dat, dan hebben ze onder de wet gezeten, onder de prediking. En dan horen ze, over de genadeboodschap zijn vrij, geweldig. En daarvoor waren ze dit en dat en zus en zo. En dan opeens is het, dan zie je ook waar die motivatie was toen de tijd. Hè? De motivatie onder de wet is natuurlijk angst. Dus je gaat dingen doen, want God, anders verwerp je mij, anders heb ik dingen fout gedaan. En dan kijkt hij weer boos naar me. En dan voel ik me weer verworpen. En dan schaam ik me weer. En dan denk ik, ik moet mijn best weer doen. Vergeef me weer. En dan begin ik weer opnieuw. Het moet goed komen. Ja? Anders heb ik die vrede van God niet meer. En misschien ga ik wel verloren. Maar nu. En dan hoor je van de boodschap van genade. Is die dienstbaarheid, die slavernij is totaal weg. De angst is weg. Want je weet, ik ben vrij. En opeens is de dan is het opeens. Dan is het, zakt dat helemaal weg. En dat was zo was Paulus niet, hè? Hij was zo. Nu is de motivatie ook, hoe dieper je gezeten hebt, dat is eigenlijk nog wat misschien wel het mooiste is, sommige mensen zijn natuurlijk zo diep gezeten, dat ze misschien wel zelfmoord wilden plegen, en dan komen ze tot geloof, en dan is hun dankbaar zo groot, en ze hebben zo diep gezeten, weet je wel, en dan zien ze dat ze eruit zijn gehaald, en dat zijn dan hele fanatieke, ex-rokers, dat zijn ook de fanatiekste, vaak, hè? Ik ben ook een ex-roker. Mij mocht dan vanaf het moment ook niet meer gerookt worden in huis. Maar dat is met zoiets ook vaak. Maar toch, de motivatie is natuurlijk de dankbaarheid dat je weet wat God gedaan heeft voor je. En dat was bij Paulus natuurlijk zo. Hij wist. Hij zegt, ik was een godslasteraar. Moet je eens kijken wie ik was. En ik ben gered. Ik verdiende om naar de hel te gaan. Ik was een kandidaat om de antichrist te worden. En God heeft mij gered. En dan zie je dat zijn ijver is nu net zo groot, maar nu is het voor Christus. Weet je wat ook een gevolg is daarvan? Die carrière van hem, in de prullenbak ermee. Weg carrière. Hij is alles kwijtgeraakt. Wat zegt hij? Ik ben veracht, ik word gesmaad, ik word vervolgd, eten heb ik bijna niet, ik ben gestenigd, ik ben gegezeld. Vanwege wat? Voorheen was hij voor de leugen bezig. En wat doet de wereld met een leugen? Op een schild hijsen, dat is nu nog zo. En nu sta ik voor de waarheid. Weg carrière. Je raakt alles kwijt. Dus als je een enorme carrière in een kerk, in het lichaam van Christus kan opbouwen, moet je om eens goed afvragen. Het is niet zo, het is niet allemaal roze geur en maneschijn. Het geld stroomt allemaal binnen en we verkopen boeken tot en met. Ik denk wel eens, daar hebben we toch mooie boeken. Ja? Met de waarheid, recht gesneden, waar mensen blij van worden. En denk je, waarom loopt dat nou niet? Dat moet groot aftrek vinden. En als je ermee naar de evangelische boekhandel gaat, die nemen dat niet mee, die willen dat niet. Dus daar hoef je het niet in te zoeken, met deze boodschap. En de carrière, maar wat Paulus er wel voor kreeg, terug, dat is die verdrukking inderdaad. Daarvoor had hij geen verdrukking, en nu heeft hij verdrukking. Nou ja, we kunnen in Handelingen gaan kijken. Hoe laat is het? We kunnen nog even in Handelingen 9. Kijk maar, je ziet Paulus, de Heer Jezus aan hem verschenen. En hij is gered. En dan kijk ik in vers 9, Handelingen 9 vers 23. Zie je gelijk het resultaat. Paulus in vers 22, zie je, Paulus werd, Saulus nog, werd meer en meer bekrachtigd. Dus hij is hier gelovig. en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. Ze gaan de Joden vertellen, moest luisteren, ik heb de gelovigen heb ik vervolgd, omdat ze geloofden in die Christus. Zij zeiden dat dat de Messias van het volk Israël was. En dat heb ik vervolgd, maar nu, kan je het voorstellen, dan komt hij opeens terug, hun grote held, de grote vervolger, die grote Paulus, de man met aanzien en carrière, en die weet het, en die zegt nu, dat alles wat ik heb gedaan, sorry, ik zat fout. Het is wel de Messias. Ja? Nou, dat vinden zij. Hij vertegenwoordigde die Farizeeën, zeg maar, de religieuze leiders. Die vinden dat toch niet leuk. Want het is niet zo gezegd. Dat weet je zelf ook. Want je denkt, ik ben er goed, dan hoor je het evangelie en dan ben je blij. Dan denk ik, zo, dit is het, ga ik het niet aan je vertellen. Dat wil iedereen toch wel horen. En als je recht gaat snijden ook. Zo hé, dat ga ik aan iedereen vertellen. Dan denk je, nou, dat is het beste nieuws wat ik gehoord heb. Dat gaat iedereen aannemen. Toen ik toch geloof kwam ook. En toen dacht ik, nou, dat gaat Paul ook gelijk aannemen. Nou, dat was dus niet zo. Dat denk je. Maar dat zie je. En dat was bij Paulus ook zo. Ze namen het. Nee, kijk maar. Wat wilden ze doen in vers 23? Als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Die gaan dus doen wat Paulus eerst deed. Die moet uit de weg geruimd worden. Gewoon, huppakee, gelijk een kopje kleiner maken. Dat is religie, hè? Kijk maar in de wereld. Van de week stond in de krant. Je hebt hier Boels. Niet Boelen. Een verhuurbedrijf. Die verhuurt ook toiletten en zo. Heb je gelezen? En toen hadden ze in Nederland, in België hadden ze een aantal toiletten van die dingen neergezet. En dan hadden ze, om te versieren, hadden ze beeldenis van Boeddha erop gezet. Op die deur, of weet ik veel waar. Kijk maar, je ziet overal tegenwoordig die Boeddha beelden staan. Dat kwam ter oren in Taiwan. Nou, dat hele land kwam in opstand. Echt hoor. Dus wat heeft Boeddha gedaan? Of Boels gedaan? Nou, die heeft die dingen, het stond in België en Nederland, die hebben ze allemaal opgezocht en die hebben ze opgeruimd en over. Maar als je dat daar in het land had gedaan, dan weet ik niet of meneer Boels dat overleefd had. Ja? Nou, en dat zie je dus ook hier, hè. En kijk ook in vers 29. En vrijmoediglijk is hij in Jeruzalem. Sprekend in de naam des Heeren Jezus, sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden, maar deze trachten hem te doden. Weer. Paulus gaat gewoon door, hè. Zie je dat hij nu de vervolgde wordt? Hij is niet meer degene die het verkondigt, die tegen Christus gaat vervolgen. Nee, hij wordt nu zelf vervolgd, omdat hij Christus verkondigt. En je ziet, hij gaat hier behoorlijk pittig aan toe. Dat heb ik nog niet meegemaakt hier. Ja? Dat ze mij probeerden te doden. En kijk even in 13, hoofdstuk 13, vers 45. En dat is allemaal in die begintijd van Paulus, hè? Dat is allemaal in het begin. Was je nog een jongeling? Misschien was hij 20, 22 inmiddels. Ik heb het even niet uitgerekend gisteren, maar... Maar kijk, in vers 13, vers 45, nou, dan is hij in Antiochië. In Turkije is dat een plaats. En dan zie je in vers 44... En op de volgende Sabbat kwam bijna de hele stad samen om het woord Gods te horen. Doch de Joden, de schade ziende, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. En dan kijk, in vers 50, maar de Joden, zie je, dan gaan ze weer ophitsen, maakt op de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamste van de stad en verwekte vervolging tegen Paulus en Barnabas en wierp hen uit de landpalen. Hup, weg ermee. Nou, en dan zie je in 14 vers 5, ik ga niet al die teksten lezen, allemaal, maar in vers 5 zie je ook een oploop. En dan zie je, dat wordt hij weer vervolgd door de Joden, en dan proberen ze hem te stenigen. En een hoofdstuk later is hij ook gestenigd. Dus overal waar hij kwam, werd hij achterna gezeten en hebben ze hem geprobeerd uit de weg te ruimen, te doden. Zo, dat is toch wel ijver, dacht ik zo, hè, van apostel Paulus. Dat hebben wij nog niet meegemaakt. En toch is hij ons voorbeeld. 2 Korinthe 11, ga het nou niet lezen. Het is een heel hoofdstuk, een heel stuk staan wat hij allemaal meegemaakt heeft. Er is geen mens ter wereld die dit meegemaakt heeft. En dat allemaal vanwege de waarheid. Dat hij dat verkondigde. Nou. Dus ja, kijk bij mij in 1 Timotheus 1 vers 16. En Paulus zegt, hij is ons voorbeeld in alles. Niet dat wij moeten gaan zoeken dat wij ook misschien ergens wat mensen kunnen vinden die mij willen stenigen, ja, of willen doden. Nee, dat natuurlijk niet. Dat kan op je pad komen als je het verkondigt. Dat is met Paulus gebeurd natuurlijk. Ja? Maar het gaat om, ik kijk in 1 Timotheus 1 vers 16, bladzijde 1309. Maar daarom, hè, ik ben de voornaamste de zondaar, zegt hij in het vers ervoor. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied. Opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, weer de voornaamste, hij is dus de eerste van de zondaren, de grootste zondaren, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Paulus is het voorbeeld. Je hebt een beeld van iets, maar je hebt ook een voorbeeld. Ja? Een voorbeeld is iets, nou, we kennen het allemaal, je hebt een foldertje, daar staan allemaal mooie foto's in. Je zoekt een mooie tv, en dan kijk je op internet, zie je allemaal die plaatjes. Ja? Of je kijkt in de winkel, zie je hem daar staan. En dan wil je hem hebben. En dan zegt hij, oké, ik moet hem even bestellen. Je krijgt hem over 2 weken. Krijg ik dan een andere? Of hij zegt, ik pak even naar het magazijn, dan pak ik er een. Is dat een andere? Die waar je naar gekeken hebt, is het voorbeeld. Die anderen zijn allemaal zo gemaakt. Dat is natuurlijk een keer begonnen met een prototype. Dat maken ze dan. En dat is met vliegtuigen ook zo. Maken ze een prototype. En als dat getest en gedaan is, oké, dan moet de rest allemaal zo gemaakt worden. Maar er kan maar 1 de eerste zijn. En dat is het prototype. En dat is Paulus. Paulus is het prototype. Hij is het voorbeeld. En wij, als wij hem moeten navolgen. Want hij zegt, ik ben de eerste. Ik ben een voorbeeld van degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Dus ik ben een voorbeeld van iedereen die na mij komen. Die ook geloven in de Heer Jezus. Daarmee sluit je dus alles voor Paulus uit. Hè? Ja, de evangelie, de Petrus, Jacobus. Nee, Paulus zegt, nee, vanaf mij. Vanaf, ik ben de eerste, je moet naar mij. Iedereen die naar mij gaat geloven, daar ben ik het voorbeeld van. Dus Paulus is het prototype. En wij moeten worden, zeg maar, maaksels. Want wij zijn niet zo. Maar we worden gemaakt door het evangelie, wat hij opschrijft. Dat we hem daarin gaan navolgen. Dat we op hem gaan lijken. En dan zegt, ja, maar moet ik dan op Paulus gaan lijken? Ja? Ik bedoel, mag ik nog mezelf blijven? Ja, maar als je tegen iemand zegt, volg, je moet de Heer Jezus als voorbeeld hebben. Dan zeg ik, moet ik exact, kan ik dan als Jezus worden? Nee, dat kan natuurlijk niet. Maar als ik zeg, ik moet hem volgen, dat betekent gehoorzamen in wat hij schrijft. En hoe hij geleefd heeft. En wat is dan een voorbeeld, ja? Dat wij trouw blijven aan de Heere, in leer en in wandel. Want Paulus is niet alleen een voorbeeld van dat je zijn brieven leest. Oh, mooi, 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 mooi. Geweldig, daar begint het mee. Maar hij zit niet op school. Hij zit op de meubelmakerschool, toch? Hij zit niet alleen maar daar mooie dingen te maken en voor de rest doet hij niks mee. Je leert iets om het in praktijk te gaan brengen. En dat is nou de balans in het woord van God. Je zit hier niet alleen maar om dingen te leren. Je zit om dingen te leren, de Bijbel lezen, om die kennis, om dat in praktijk te gaan brengen. Maar je moet het wel eens leren. Dus daarom, wij brengen de waarheid ook in liefde, maar het gaat om de waarheid eerst. Altijd eerst de waarheid, de leer. Zonder dat heb je niks. Mensen zeggen wel eens, ja, die leer, laat het over iets anders hebben. Dus de boekhandels, die staan vol met boeken, allemaal over ja, hoe je je gaven kan ontdekken en over hoe je moet leven, hoe dit. Maar het gaat eerst om de leer. En dan komt de wandel. De leer gaat het in jou doen. Dus als jij zo meteen je eigen baan hebt, of je een vaste baan, of je hebt een eigen zaak, dan ga je allemaal in praktijk brengen wat je daar geleerd hebt. En dan doe je je eigen improvisatie en alles erbij natuurlijk. En zo is het met het geestelijke leven exact. Hetzelfde, Paulus is de voornaamste. Hem moeten wij volgen. Zegt hij, ik ben het voorbeeld. Nou, dan is dat voorbeeld te vinden in zijn brieven. Nou, we hebben net een aantal dingen gezien. Hoe hij was voordat hij geloofde. En toen hij helemaal gered was. Ze ijverden werd niet minder. Dus daar is hij een voorbeeld voor ons in. Ja? Hij is alles kwijtgeraakt. Hij heeft de vervolging gekregen. Ja, dat is ook een gevolg ervan. Maar hij heeft ook laten zien hoe hij kan volhouden en hoe hij bekrachtigd werd in die omstandigheden. Ook daarin is hij ons voorbeeld. En daar moeten wij naar kijken. Dus kijk, en dat anders krijg je dus dat je kan ook helemaal wegvallen. Nou, bijvoorbeeld, denk aan bijvoorbeeld koning Saul, daar hebben we het ook over gehad een keer. Daar bleef niks van over. Salomo, geweldig. Als je ziet hoe die aan het eind van zijn leven was niet best. In Paulus dagen had je dat ook. Want kijk, in 2 Timotheus 4 vers 10, een hele bekende naam. En dat wil niet zeggen dat hij verloren is gegaan. Want we weten, als je helemaal een kind van God bent, je hebt geloofd dat Christus stierf voor je zonde, dan ben je een kind van God. Jij kan ook niet ongedaan maken dat je een kind bent van je vader. Je kan de raarste dingen doen. Je zegt, ik wil niks met mijn vader mee te maken hebben. Ik ga naar de Noordpool en zoek het maar uit. Ik ben alleen, ik ben geen kind meer van mijn vader. Dat gaat je niet lukken. Je kan dat niet ongedaan maken. Lukt je niet. En dan is met dit ook, je bent een kind van God. En dan zien we in 2 Timotheus 4 vers, wat zei ik nou, 12 hè? Ja, Demas. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. Zie je het? Gekregen. Er staat niet, hij heeft de tegenwoordige wereld lief. Demas, gaan we nu niet doen, maar je ziet in een aantal, nog twee of drie, twee keer staat hij nog een keer vermeld, is hij in trouwe metgezel van Paulus. En hier zie je, hij heeft mij verlaten. En hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Wordt niet gelijkvormig met de wereld. Demas werd dat wel. Hij heeft Paulus verlaten en denkt, ik heb er geen zin meer in. Dus je ziet het, dat kan gebeuren. Maar je ziet ook, Paulus heeft het, kijk in vers, in hoofdstuk 1, vers 15. Niet alleen Demas. Kijk, gij weet dit, dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben. Dat wil zeggen, niet van, nou, ik wil die Paulus niet meer. Maar wat Paulus verkondigt. Dus waar leven wij nu? In wat voor tijd leven wij nu? Dat we hebben het lichaam van Christus. Iedereen die gered is. Maar je hebt in het lichaam van Christus een groep. Die volgt de apostel Paulus. Een groepje. De kleine kudde zou je kunnen zeggen. In het lichaam van Christus. En je hebt een hele groep in het lichaam van Christus. Je weet het. Die hebben Paulus verlaten. Ze zijn wel gelovig. Want ze zitten in het lichaam van Christus. Maar het zijn kinderen Gods, wat ik net al zei, je kan het niet ongedaan maken, kind van God zijn. Maar kinderen kunnen ook ongehoorzaam worden aan hun hemelse vader. Zoals je hier in dit aardse leven ook ongehoorzaam kan zijn aan je vader. En dan wijk je af, ga je andere dingen doen. Ja pap, ik weet het wel, ik weet het wel. Je hoeft mij niet te zeggen, ik weet het allemaal wel. Zoek het zelf wel uit. Oké, nou, hou je mond. En dan kom je er ook vanzelf wel achter. Ja? Nou, en dat is met dit ook zo. Je hebt een heel groot gedeelte die verlaat aan de apostel Paulus. Nou, wat zie je dan in het lichaam van Christus? Een krachtig lichaam van Christus? Nee. Een zwak lichaam van Christus. Helaas. Dat is de consequentie. Met allemaal een heleboel verwarring en onzekerheid over een eeuwig leven. Of dat wel eeuwig is. Of misschien kan ik het wel kwijtraken. Met genezingen, tongen. Een heleboel hebben gewoon geen antwoord. Dus ja, waarom word ik niet beter? Ja, gaan we zoeken. Nou, misschien hebben we niet genoeg geloofd. Hele leven gebeden en dan gaat hij toch in zijn ziekte dood. Nou, vind daar maar eens antwoord op. Nou, dan krijg je een antwoord dat deugt, dat klopt ook niet. En dat is allemaal gevolg omdat ze Paulus hebben verlaten, ja? Dus Paulus, je ziet hier, hij kwam in dat opzicht ook helemaal alleen te staan. Met die kleine groep gelovigen om zich heen. Hij is ons voorbeeld. Dus iedereen die hem navolgt, nou, je ziet het, hè, hier wat hij zit. Ja, hetzelfde. Iedereen zegt ook, ja, als je mij volgt, dan zal je ook. Ja, een slaaf staat niet boven zijn heer. Dus als zijn heer vervolgd wordt, dan worden zijn volgelingen ook vervolgd. Dus Christus werd gekruisigd, zijn volgelingen met Pinksteren, hij werd ook. En nou is het, kwam Paulus, en nou is het bij de volgelingen van Paulus. En daarmee zeg ik, ja, Paulus, moet ik op Paulus? Ja, Paulus zegt, volg mij, en dan volg je ook de Heer Jezus. Want ik ben door hem geroepen. Als een jongeling. Dus ja. Dus we zien die afval. Hè? Maar Paulus hield vol. Dus in die zin is hij dus ons voorbeeld. Hij ging door. En hij weet ook. We zitten toch in 2 Timotheus. Kijk in 2 Timotheus 2 vers 10. vers 11. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij met hem leven. Dus als je met hem gestorven bent, ben ik met hem gestorven? Nou, fysiek natuurlijk niet. Ik bedoel, 2000 jaar geleden is Christus gestorven. Dus hoe kan Paulus nou tegen mij zeggen, als ik gestorven ben met hem, zal ik leven? Nee, maar dat heeft te maken, in het geloof, Christus aan het kruis gestorven, ben ik wel, omdat ik dat geloofd heb, ik geloof dat hij is in mijn plaats gestorven. Dus ben ik ook met hem gestorven aan het kruis. En zal ik ook met hem leven. Waarom? Christus is ook opgestaan uit de dood. Dus ik leef, dat is de hoop van de gelovigen. Ik leef, ik ga niet meer dood. Oké, dit lichaam, of de Heere komt, maar als ik sterf, dan ga ik naar hem toe. Dus ik leef. Maar dan, indien wij verdragen, zo zullen wij ook met hem heersen. Dus Paulus zegt, als jij verdraagt, dus ja, dus vast blijft houden aan deze boodschap en hem blijft volgen, dan zal je ook dan later voor beloond worden. En we kennen allemaal het hout of goud of stenen, kostelijke stenen of zilver, dat verbrandt niet onder het vuur. Maar ieders werk zal openbaar worden. Dus de trouw aan het evangelie bij Paulus werd beloond. Hij zegt later, ik krijg de kroon der rechtvaardigheid. En iedereen die zijn verschijning lief heeft, dus iedereen die mij volgt in dit evangelie, zal rijkelijk beloond worden. Niet met eeuwig leven, want dat heb je al. Ja? Dat is net zoals, om jou het voorbeeld van jou maar even op school. Kijk, je krijgt een diploma bij de 1. Ik heb trouwens voor mij ook nog een cijferlijst gevonden. En dat vond ik wel grappig. Ja. En in een kistje moest ik even zoeken. Er wordt altijd een beetje zo gedaan. Jan heeft de houtacademie gedaan. Klinkt wel heel interessant. Nou, het is interessant hoor. Kan ik je zeggen. Ik heb de cijferlijst. En die heb ik gescand. Dus die ga ik toch eens even aan mijn kinderen zo even laten zien, jongens. Kijk eens. Maar je kan een diploma krijgen. En de 1 heeft 6's. En de ander heeft allemaal 9's. Ja? En zo is het. En dat is met dit exact hetzelfde. Ik bedoel, ze hebben allemaal diploma. Ze hebben allemaal zijn ze geslaagd. Dus wij ook in het lichaam van Christus. We hebben allemaal eeuwig leven. Maar daarna zit er verschil in wat God gaat. Die kijkt dan naar ieders werk. Dat wil zeggen, de trouw aan het evangelie. Niet alleen ik ben ervoor blijven staan. Ik heb er alleen in geloofd. Maar ik heb er ook toegepast in mijn leven. Dus ik ben in deze wereld die donker en donkerder wordt, ben ik eigenlijk steeds lichter en lichter geworden. Dat gaat vanzelf, hè? Je houdt gewoon hieraan vast. Nou, en dan word je zelf. Maar goed, je weet zelf al, als je op school zit en je kop steekt boven het maaiveld uit, het liefst wat ze doen is hem eraf hakken. En dat is in de wereld natuurlijk ook zo, ja? Als je voor de waarheid staat, ga je opvallen. In het lichaam van Christus. En Paulus zegt, maar ik ben de trouw aangebleven. Paulus is als een jongeling begonnen. Hij is trouw gebleven tot aan de dood. We hebben allemaal van een zouwe, hè? Trouw blijft tot in de dood, zingen we dan. En Paulus is trouw gebleven aan het evangelie tot aan de dood. En ja, dus laten wij niet zijn, we hebben het een keer over Eutychus gehad. Weet je dat nog? Dat was de vorige keer. Wat is met Eutychus gebeurd? Tijdens de prediking van Paulus viel hij in slaap. Dus hij hoorde niet meer wat Paulus zei. En wat gebeurde er? Hij viel uit het raam. En dat is het lichaam van Christus, grotendeels. Ze luisteren niet meer naar Paulus, ze zijn in slaap gevallen. Ze willen alleen horen wat ze zelf willen horen. Maar wat zie je? Ben je op z'n sterkst als je slaapt of op je zwakst? Kijk, dat weet je. Dus daarom zegt hij, waakt. Waakt. Word niet wakker, maar word wakker. En word wakker, val niet in slaap, blijf wakker. Laat je niet een rat voor de ogen draaien, maar volg Paulus. En Paulus zegt ook in 2 Timotheus 3, vers 14. 2 Timotheus, wat was het? 2 Timotheus 3, vers 14, ja. Kijk, maar blijf gij, zegt hij tegen Timotheus, blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt, weet en waarvan u verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. En wie heeft Timotheus geleerd? Van Paulus. Dus Paulus zegt, blijf bij hetgeen wat ik jou geleerd heb. Val niet af. En dan zal je ook zien, dan heb je niet, wat ik zei het net al in het begin al, of voordat we begonnen. Het is niet alleen voor, ik heb eeuwig leven. Als dat het was, dan zeg ik, ja, als ik er zo zou tegenaan kijken, oké, ik ben blij dat ik eeuwig leven heb en voor de rest, nou, nee. het is juist ook mijn dagelijkse behoefte. En daarom, en dat is nog het punt, volg Paulus als hij zegt, volg mij. De Heer Jezus zegt ook, volg mij, hè, in de evangelie. Dat zegt hij tegen Matthäus, nee, Zacchaeus de tollenaar, hè. En die zegt hij, volg mij, want deze Zacchaeus de tollenaar, nou, jullie kennen het verhaal, hij ging achter hem aan. Ja, we kennen ook het verhaal van de rijke jongeling. Laten we eens even kijken, in Matthäus 8, nee, het is van Matthäus, het is 19 vers 21. Matthäus 19 vers 21. Kijk, je kan allemaal van die best wel mooie verhalen maken met Zacchaeus. Hij ging de Heer Jezus achterna en volgde hem na. En je ziet nog een paar keer van, volg mij, en ze gingen hem achterna. En daar kun je mooie verhalen van maken, mooie preken van maken, mooie geestelijke toepassingen van maken. Maar kijk, als je naar Matthäus 19 vers 21, die jongeling, die vraagt, wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Nou, en dan zegt de Heer Jezus, doe de geboden. En dan zegt iemand, de jongeling zegt, dat heb ik allemaal gedaan. Van mijn jonkheid af, zegt hij. Wat ontbreekt mij nog? En dan zegt de Heer Jezus tot hem, zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, volg mij. Nou, wat doe je daar dan mee als gelovige nu? Ja? Hoe leg je dat uit? Nou, dat heb ik wel gehoord. Ja, dat is opgeschreven. En dan krijg ik ook een verhaal. Ja, maar niemand die het doet in het lichaam van Christus. Dus ze leggen het allemaal zo uit dat je het niet hoeft te doen. Dus je moet het niet letterlijk nemen. Maar wat moeten wij met de Bijbel doen? Letterlijk nemen? Of moet in de context blijken. Kijk, als hij spreekt over Jezus, lam van God, dan praten we ook niet over een lammetje wat zegt. Nee. Dan weten we, dat is beeldspraak. Dat is duidelijk. Maar hier, kijk, als je verder gaat, die jongeling in vers 22 ging weg. En dan zegt vers 23, Jezus zei tot zijn discipelen, voorwaar ik zeg u dat een rijke zwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg ik u, het is lichter dat een kameel gaat door het oog van de naald dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. Nou, als jij zegt, ja, dat is niet helemaal letterlijk, dus dan is die kameel ook niet letterlijk hier. Die naald is ook niet letterlijk. Die rijke is ook niet letterlijk, koninkrijk Gods is ook niet letterlijk. Hoe moet ik dit dan nemen? We weten, die kameel, daarom zegt hij ook, wij weten allemaal, letterlijk, kameel kan niet door het oog van de naald. Dat weten we. Dus dat is gewoon letterlijk bedoeld. Ja? En omdat dat onmogelijk is, is het net zo onmogelijk dat een rijke in het koninkrijk God ingaat. Dus dat is letterlijk. Dus het verkopen is ook letterlijk. Zie je wat Bijbelstudie doet? Gewoon even lezen. Gewoon letterlijk lezen. En dan kom je eruit. En dan heeft het lichaam van Christus geen antwoord op, omdat niemand doet het, want men weet allemaal, dat werkt nu niet en niemand wil het ook. En dat gaat ook niet. En het is ook niet voor ons. Het werkt niet. Ga het maar proberen. Maar Paulus zegt, je moet werken, anders heb je geen eten. Dus, daarom is Paulus ook ons voorbeeld. Want hij zegt dit niet. Hij zegt wel tegen de rijken, ja zeg, ga het niet allemaal voor jezelf. Maar zorg dat anderen die niet hebben, dat die daar ook van mee kunnen profiteren. Maar hij zegt niet dat je niet rijk mag zijn. Alleen stel niet jouw zekerheid op die zogenaamde rijkdom. Want die vergaat. En als gelovige kan. Ik heb ook een keer een groot bedrag op de bank gehad. Want ik had een zaak in Voorhout. En dat heb ik toen verkocht. Ik weet niet meer eens hoe dat allemaal zat. Maar in ieder geval, ik had een hele dikke rekening. Want ik had dat pand. Oh, ik woonde al in Sassenheim. En toen had ik dat pand nog. En dat werd toen verkocht. En ik zat nog in mijn huis. Dus dat stond op de rekening. Nou, ik werd alleen maar gieriger ervan, dat geld. Want je wou dat bedrag, waar je gewoon zo later, voor later eventueel, makkelijk. Maar er werkt iets in jou, dat je denkt, nee, dat mag niet minder worden. Dat is heel raar, zo werkt dat gewoon. Dus ik moet van dit budget, wat ik gewoon uitkomen, en dat blijft vanaf. Ja? Dus Paulus zegt, nee, besteed het zodanig, dat je ook iemand die niet heeft in het lichaam van Christus daarmee kan ondersteunen. Of de gemeente voor het werk van de Heer, ja? Nou, dus Paulus is een voorbeeld, is letterlijk. Dus als hij in 1 Korinther 11 vers 1 zegt, kijk maar mee. 1 Korinther 11 vers 1. Wees mijn navolgers gelijkwijs ook ik van Christus. Zie je het? Dus de Heer Jezus zegt, volg mij. Maar je ziet de consequentie, hè? Je moet alles verkopen. En er zijn nog veel meer dingen, hoor. We hebben ook een boek dat staat over het volgen van Jezus. En dan zie je allemaal dingen die allemaal nu niet zijn. Maar als je letterlijk alleen Jezus wil volgen, dan zou je dat wel moeten doen. Maar Paulus zegt, nee, volg mij. En daarmee zeg ik, volg ik dan Paulus? Ja, ik volg Paulus, maar daarmee volg ik dus Christus. Maar Christus die aan Paulus verschenen is als een jongeling. En Paulus is begonnen, heeft de keuze gemaakt en hij is gegaan. En je ziet het. Hij heeft alle consequenties genomen. Hij is dingen die in zijn voordeel waren, is hij kwijtgeraakt. En in Filippenzen 3 zegt hij, wat is nu zijn doel geworden? Om hem te kennen. Om hem persoonlijk te kennen. En de kracht van zijn opstanding. Dus de wandel is bij Paulus, als we terug naar 1 Korinthe 4 gaan. Paulus volgen is dus niet alleen volgen in wat hij ons leert. Maar ook in zijn wandel. Want anders worden wij hoogmoedig. Dan zijn we alleen met kennis bezig. Kijk in 4 vers 16, 1 Korinthe 4 vers 16, zegt hij het weer. Zo vermaan ik u dan, zijt mijn navolgers. Zie je het? En dan waarom? Dat als je Paulus volgt, dat wij trouw zijn. Net zoals Paulus trouw was. Hij was trouw aan het evangelie. En als je kijkt in vers 6. In deze dingen. Hè, als je in vers 2 kijkt, spreekt hij over getrouw zijn. Paulus zegt, voor mij wordt verlangd dat ik getrouw ben. En in vers 6, en deze dingen, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos bij gelijkenis gepast om uwentwil, opdat gij aan ons zoudt leren, of van ons zoudt leren, niet te voelen boven hetgeen geschreven is, dat gij niet de een om ons anders wil, opgeblazen wordt tegen de ander. Zie je het? Wat waren de Grieken mee bezig, Corinthiërs? Met wijsheid. Wijsheid, ik weet het beter dan jou. Kijk eens wat ik allemaal weet. Dat kan ook heel goed met dit, hoor. Dat kan heel goed. Je kan, als jij dat goed weet allemaal, kan iemand zo, huppakee, onderuit halen, geestelijk. Ja? Huppakee, je kan hem zo afmaken. Want er is geen spel tussen te krijgen. Dus dan krijg je die discussies. En je gaat maar door, want jij wil gelijk hebben. Je gaat maar door en je hebt altijd gelijk. Dus je komt ook met erbij, je hebt gewoon gelijk. Paulus, heb je altijd gelijk. En dan komen ze in mijn tegenwerping, heb je weer wat. En zo gaat het maar, boem, boem, gaat maar door. Op een gegeven moment moet je afvragen, waarom doe ik dit eigenlijk? En Paulus zegt, ik heb dit geschreven dat wij niet opgeblazen worden. Want het gaat niet alleen om de kennis. Maar het gaat ook om de wandel. Kijk, in vers 17. Weer, gaan we terug. Hij zegt, zijt mij na volgens vers 16. Kijk, daarom heb ik Timotheus tot jullie gezonden. Jullie opgeblazen Korintiërs. Met al je wijsheid. En jullie weten het allemaal zo goed. Zonder mij kunnen jullie wel, hè. Maar kijk, die mijn lieve en getrouwe zoon is in de Heere. Welke u zal indachtig maken. Mijn wegen die in Christus zijn, gelijk ik alom in alle gemeenten leer. Mijn wegen, dat is zijn onderwijs en zijn wandel. Maar, doch sommigen zijn opgeblazen alsof ik tot jullie niet zou komen. Maar ik zal haast tot u komen, zo de Heere wil. En ik zal dan verstaan niet de woorden, maar degene... niet de woorden, degene die opgeblazen zijn, maar de kracht. Daar gaat het om. Het gaat niet om jouw mooie woorden en of je het allemaal zo mooi weet te vertellen en zo de ene tekst aan de andere weet uit je mouw te schudden. Maar het gaat om de kracht. Het zit namelijk niet in de woorden, maar in de kracht. Dus daar praten we hier over. We praten over opvoeden in feite. Wij zijn kinderen van God. Wij worden geleerd. Maar worden niet alleen geleerd, maar ook opgevoed. Net zoals kinderen die thuis zijn, worden opgevoed. En als ze helemaal thuis uit zijn, ja, dan moeten ze het zelf doen. En als ze denken, nou, ik zal toch eens aan mijn vader vragen, dat is leuk voor mijn vader. Maar hopelijk is het zo dat je ze zo opgevoed zijn en dat ze het goede gereedschap hebben om zelfstandig te kunnen functioneren in hun leven. En de juiste beslissingen kunnen te maken. Maar dat komt wel op jezelf aan, hè? Op jouw handel en wandel. En heb je aan je kennis alleen niet genoeg, want als jij een belangrijke keuze moet maken, bijvoorbeeld je wil een huis kopen of niet, of dit, of trouw, of dat soort dingen, dat zijn dingen moet je goed over nadenken. Ja, want dan zie je dat alles wat ik nu beslis heeft consequenties. Dan. Dus Paulus zegt ook in vers 15, kijk, vers 14, ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn lieve kinderen vermaan ik u. Hij noemt zijn lieve kinderen, hij is hun leraar, maar hij is meer dan een leraar wilde zijn, hij wil ook hun vader zijn. En wat doet een vader? Die voedt zijn kinderen op. Vermanen en vertroosten. Want al had gij 10.000 leermeesters in Christus, zo heeft gij toch niet vele vaders. Want in Christus heb ik u door het evangelie geteeld. Ziet? Door dat evangelie ben jij een kind van God geworden. Maar hij zegt, ik heb jullie ook... Is Paul, wie is mijn vader? Dat is God, de vader van de Heer Jezus Christus, mijn vader. Maar wie is mijn geestelijke vader, zeg maar? In mijn opvoeding, dat is Paulus. Hij zegt, ik ben jullie vader. Door dit evangelie heb ik jullie getild. Met andere woorden, ik wil niet gewoon een leraar in de klas zijn voor jullie. Ja? Maar ik heb meer met jullie. Ik wil jullie opvoeden in de leer. En dat jullie ook een gezonde wandel zullen hebben. Want dat is goed voor je. Nou, we gaan stoppen. Ik wil de laatste tekst lezen. Dat is in Psalm 119. Daar zijn we ooit mee begonnen. Psalm 119. Een oproep voor de jongeren. Van koning David, Psalm 119, een hele lange psalm, vers 9. Dit komt ook een keer op papier te staan. Ik heb ook hier nog teksten over dat Paulus zegt over hoe je hem moet volgen. Ja? En dan spreekt hij, komt er allemaal duidelijk uit dat Paulus volgen, dat is eigenlijk wat ik vandaag ook wil zeggen. Paulus volgen is niet alleen Paulus volgen, dat je weet dat hij onze apostel is en wat hij geleerd heeft. Paulus volgen is ook volgen in zijn dagelijkse leven. In zijn wandel. Nou, Psalm 119 vers 9. Wat zegt hij daar? Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? God spreekt over onze heiliging. Hoe houd jij je wandel zuiver? Je dagelijks leven. Niet stelen, niet liegen, niet bedriegen, geen overspel, dat soort dingen allemaal. Als hij dat houdt, naar uw woord. Zie je? Dat zei David. 2,5 duizend jaar geleden. Zoiets. Heeft hij dat gezegd? Dat is dus niet alleen... Wij hebben het zo moeilijk als jongelingen. Nou, ik heb het al een paar keer laten zien in het verleden. Paulus was ook een jongeling. Had hij het makkelijk? Had Daniel het makkelijk? Het is nooit makkelijk als je de Heer wil volgen. Ja? Nooit. Maar je houdt je pad rein als je het houdt naar zijn woord. En dat is deze Bijbel. En de hele Bijbel. Maar dan rechtgesneden. Beginnen bij de apostel Paulus. En dan krijg je ook de kennis. De juiste kennis. En dan krijg je ook de kracht. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor uw woord dat zo rijk is. Dat ons ook sterkt. Niet alleen voor de ouderen, Vader. We weten, het is ook voor de jongelingen. Voor ons allemaal. Die in het lichaam van Christus zitten. Dank u wel voor deze genade. In Christus' naam. Amen.